Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Kia heeft de best verkochte auto van Nederland. Peugeot maakt een harde comeback, maar waar blijft dan Opel? Dat en meer in de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom en nog een goed 2021 voor jou. Een beetje wilde feestdagen gehad?
Ja joh, dik feest met al mijn vrienden. Dat zijn er twee, dus het past precies binnen de coronaregels.
Ja.
Het was stil, vooral. Jij wilde dingen gedaan?
Nee hoor, nee. Gewoon de saaiste auto in jaar sinds ik een jaar of zes was, denk ik. En laten we hopen dat dat volgend jaar weer anders wordt. Evengoed zitten wij in een sector die gelukkig niet helemaal stil zit in deze coronatijden. Sowieso wil ik beginnen met een blik op de verkoopcijfers van afgelopen jaar. Want los van het feit dat die dus in harde aantallen flink was ingestort, wat voorspeld was, zien we toch een paar opvallende dingen. Om te beginnen is de Volkswagen ID.3 wel dan wel de best verkochte elektrische auto van het jaar. Maar de Kia Niro in totaliteit de best verkochte auto van Nederland. En dat is toch wel iets wat we volgens mij 10 jaar geleden niet hadden gedacht.
Nee, dan moet je wel een heel vooruitziende blik hebben gehad. Maar 2011, 10 jaar geleden, dat was wel het jaar waarin we kennis maakten met de tweede generatie van de Kia Picanto. En dat was wel, denk ik, de eerste keer dat we konden zeggen van de Kia, het is niet een goede auto met zijn vanafprijs in het achterhoofd, maar het is gewoon een goede auto.
Ja.
Punt. Misschien wel het beste wat je zeg maar in dat specifieke deel van de markt kan kopen. Dus dat de Koreanen, want voor Hyundai geldt natuurlijk min of meer hetzelfde, eraan zaten te komen. Dat zagen we denk ik 10 jaar geleden al wel.
Ja, maar ook in dit tempo, bedoel, dat je een beetje leuk meedoet, is één ding. En het is wel zo dat die Picanto is natuurlijk de eerste Kia, zeker Koreaan, die een multitest wist te winnen, volgens mij. Nog meer eerder dan de i10.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Want ik zat zelf, je hebt wel een punt hoor met die Picanto, want ik vond zelf eigenlijk de grootste overgang de vorige Kia Sportage. Even nadenken hoe lang dat geleden ook weer is. Die reed toen in Duitsland bij een soort voorintro. Ineens was het bestuur en onderstel wel zo goed dat ik echt dacht van ja, dit ken ik niet van dit merk.
Nee.
En dat was nog voor de Stinger en voor de huidige generatie Seat en zo. En die Niro kwam volgens mij ook daarna. Moet ik even hard op denken. Maar toen kwamen er ineens stappen. En ja, dat heeft toch geleid tot waar we nu zijn dan blijkbaar.
Ja, en je zag het natuurlijk. Dat was wel heel grappig. Ze hebben er nooit een geheim van gemaakt hoe ze het aanvliegen. Ze kijken gewoon, oké, wat verkoopt er in Europa? De Golf. Nou, dan schroeven we een Golf uit elkaar.
Ja.
En dat bouwen we dan gewoon wat goedkoper na. En als mensen dat pruimen, dan gaan we luisteren naar wat ze graag anders zouden zien. Passen we dat aan. En zo langzaam komen we steeds dichterbij. Nou ja, nu dus de best verkochte auto van Nederland.
Ja. En kennis inkopen, hè? Want ja. Het niet bang om gewoon vooral heel veel uit Duitsland, maar ook bij Peter Schreier als designer natuurlijk weghalen.
Ja, Albert Bierman als onderstel-expert.
Ja, Luc Donkerwolken nog die bij het Hyundai Kia concern wat doet. En we hebben al vaker over gemerkt, voor mij hebben we dat een keer met Cornelis Kitt, die natuurlijk een hele technische achtergrond heeft, dat hij zegt van hoe groot een fabrikant ook is, dat je merkt dat soms maar één iemand bij technische afdeling verantwoordelijk is voor uiteindelijk het tunen van, ik noem maar wat, het onderstel. En als zo iemand weggaat, dan lukt ze nog één generatie daarna om die auto's goed te maken. Daarna, dan stort het toch in. Omdat, ja, zo persoonlijk kan het liggen. Dat één iemand net die kennis heeft om een merk net een beetje extra te geven, wel of niet.
Nou ja, ik denk dat we allebei Jos van As van BMW goed kennen.
Ja.
Maar dat is ook, die man is bijna maniakaal met zijn werk bezig. Dat is dag in, dag uit. Die kent de auto's, die weet waarom het werkt. En zeker bij onderstellen, als je een klein beetje verandert aan, ik noem maar wat, de wielvlucht.
Ja.
Dan heeft dat hele grote effecten potentieel op wat je met je veerafstemming moet doen. En hoe de schokdemper daar vervolgens weer op moet reageren. En dat is een, ik denk dat je dat echt maar op één manier bereikt. Kijk, Nürburgringtijden, dat zegt niet zoveel. Maar je moet wel eindeloos rondjes rijden. Elke keer een tiende van een newton erbij in de veerspanning. Kijken wat er gebeurt. Wielvlucht een tiende van de graad aanpassen. Kijken wat er gebeurt. Ja, en dat bereik je alleen maar als je iemand hebt die daar zo toegewijd op zit, maar die ook zo'n grote kennis van zaken heeft.
Ja, die is over een soort database dat hij niet op te zoeken, maar dat hij het al weet van die auto die voelt daar, dit voelt niet goed aan, maar als ik dat beetje verander, dan wordt dat weer beter, zeg maar.
Ja, en dat continu dat verfijnen van dat proces. En dat,
het voorbeeld wat Jos mij ook noemde was sowieso dat het leren dus eigenlijk pas begon na zijn studie, de autotechniek, of weet niet precies meer wat zijn achtergrond nou ook weer was, maar hij zegt, jij bij het merk leer zoveel, dan ga je dus hebben over de stijfheidsgraad van de ophangrubbers.
Ja.
Dat is dan waar het verschil in zit.
Nou, Jos van Assen is ook zo iemand die je kan uitleggen waarom een 8-serie geen luchtvering heeft.
Nou ja.
Dan gaat hij uitleggen wat precies de spanning is en de stijfheid van de carrosserie en wat luchtvering normaal gesproken doet. En als je dan over een drempel heen gaat, hoe die twee samenwerken tot iets wat ze bij BMW liever niet hebben.
Ja.
En dan zeggen ze, ja, bij een 7-serie kan dat dus weer wel.
Ja.
Terwijl de basis, hè, die carbon core, die is natuurlijk gelijk.
Ja. Oh ja, grappig. En meneer Bierman kwam dus van BMW en dan niet voor de gewone BMW's, maar voor de M's. En die heeft vervolgens bij Kia en Hyundai dingen gedaan dat wij nu een Seat rijden en zeggen, nou ja, het is wel een van de beter sturende auto's in die klasse.
Zeker, absoluut. De huidige Seat vind ik buitengewoon goed voorbeeld.
Ja.
Het is een hele fijne auto om in te rijden. Het is allemaal niet super uitgesproken, het is niet super spannend, maar het is gewoon wel alles een 7,5. En dat het legt ze dus kennelijk ook geen windeieren.
Nee, want dan de Niro best kochte auto, en dat is natuurlijk zo jant, omdat die al heel wat jaartjes op de markt is.
Ja.
Begon het als hybride. Ik heb voor mij, dat is leuk, al gezien in Korea, want zeg maar onder embargo in 2014. De conceptcar was toen nog wel, maar het gewone model nog niet. En toen zeiden ze, ja, deze auto wordt een crossover, wordt alleen maar een hybride. En dan hebben we nu natuurlijk ook een elektrische auto. Maar daar bedoelden ze vooral mee dat er komt dus geen versie die niet ook op stroom rijdt, zeg maar. En
nee.
Dat was voor die tijd wel apart dat je een standalone model maakte wat je alleen maar als hybride zou leveren. Toyota deed met de Prius en verder zag je dat eigenlijk niet. Nu zijn we dus 6 jaar verder en is de best verkochte auto van Nederland. Wat natuurlijk voornamelijk wel komt door de e-Niro. Maar goed, dat is niet zo raar, want dat is nog altijd een hele goede elektrische auto eigenlijk.
Ja, ik denk jouw test van de ID met de ID3 en de Niro in het achterhoofd.
Ja.
Het feit dat die auto wat is de e-Niro? Een jaar of 4, 5 geleden dat hij op de markt
kwam? Nee, kort hoor. Dat dacht ik ook eigenlijk. Maar het was toch iets van eind 2018.
Ah, oké, dat heeft toch nog wel even geduurd.
Ja.
En dan toch een gloednieuwe, echt vanaf de grond af aan opgebouwde elektrische auto achter je weten te houden.
Ja.
Dan hebben ze dat toch wel goed uitgedacht.
Ja, en vooral ook range, hè, waar ze heel snel ver voor de troepen uit. Je ziet dat Mazda er nu zo'n MX-30 heeft. Die, nou ja, jij hebt gereden, hoe ver komt dat ding?
Ja, ik denk dat je met 250 kilometer mag je echt niet aan je.
Nou, die Kia dus gewoon bijna 2 keer zoveel, terwijl die dus al 2 jaar oud is. En voor niet meer geld, volgens mij.
Nee. Nou, zie je het er ook, in alle eerlijkheid, dat zien er aan de binnenkant ook wel een beetje vanaf.
Ja.
Want die Mazda, het is qua elektrische range stelt het inderdaad niet veel voor. Maar het is wel een heel mooi afgerond product. Met mooie materialen, mooie vormgeving. Een multimedia systeem wat ook echt heel fijn werkt. Dat kost wel om geld, natuurlijk.
Ja. Nou, en ik vind het leuk dat Kia zo'n merk wat in mijn carrière, zo gezegd, een beetje een rol speelt, overdreven. Maar wel, ik heb het heel erg meegekregen. Want ik ben, ik heb net als jij bij AutoWeek stage gelopen. En daarna ben ik eerst gaan werken bij een vakblad voor de Nederlandse autosector. En toen ging ik als een van mijn eerste verhalen daarvoor in echt het einde van 2004 hebben we het dan over. Zeg ik dat goed? Ja, 16 jaar terug. Papa wordt oud. een interview doen bij de 100ste Kia Dira van Nederland. En dat was volgens mij in Valkenswaard, onder Eindhoven. En Kia liep op dat moment als een trein door die Sportage en Sorento van die tijd, die met V6 kocht voor echt een appel en een ei. En toen kwam de CO2-tax en toen was dat ook gebeurd. En die auto was ook niet eens heel goed. Maar dat was eigenlijk de eerste boost van Kia. En daarna is voor mij een aantal jaar toch wel ingestort. Ik bedoel, die Sportage daarna ook, dat was eigenlijk een vrij vreselijke auto. En de Sorento trouwens ook. Maar ja, inmiddels zijn ze toch een beetje op de weg terug. En ik heb niet de illusie dat het minder gaat worden. Eerder dat de gevestigde orde een beetje op zijn tellen moet gaan passen. En dat is een mooi bruggetje naar het tweede onderwerp, want daar is blijkbaar 1 uitzondering op. Want Peugeot was gewoon het 1 na best verkochte merk van Nederland afgelopen jaar. Dat had ik toch ook niet gedacht 3 jaar geleden. Ik bedoel, ze doen het redelijk, maar nummer 2?
Ja, dat verbaast me dan weer echt helemaal niet.
Oké.
Echt niet.
Je had wel gedacht, ja, Peugeot gaat meer verkopen dan Toyota, Renault of Opel.
Nou ja, het verbaast me niet, omdat, dat is een hele boude uitspraak, maar ik denk, sinds ik me kan herinneren, heeft Peugeot altijd in de top 5 gestaan in Nederland.
Mm-hmm.
Ik denk dat ze daar nooit onder zijn gezakt. En volgens mij zijn ze wel eerder.
Gaan we opzoeken voor de volgende keer. Of dat,
ja, dat is goed. Ik denk dat dat 2 redenen heeft. Ten eerste, ze hebben natuurlijk een tijd gehad dat ze bijtellingsvriendelijke diesels hadden. Hè, de 508 en de 308.
Ja,
allemaal,
dat is waar.
Voor 14%, nou, dat doet natuurlijk ontzettend veel goed voor je verkoopcijfers. Maar ik denk ook dat er bij Peugeot best wel een groot deel particuliere kopers zit. En ik denk dat heel veel van die kopers, die hebben ooit in de jaren 90 een 06-serie gehad. Hè? 106, 206, ja. 306, 406. Dat waren allemaal echt goede auto's. Fijne motoren, betrouwbaar, fijn onderstel. Weet je, een Peugeot is nooit perfect. Want ik heb nog nooit in een Peugeot gereden van meer dan 2 jaar oud die niet kraakte of rammelde ergens. Nee, dat is echt zo. Ja. Maar het zijn nooit dingen, zeg maar, in het fundament van de auto. Het is nooit dat die in één keer stopt.
Nee.
En daardoor hebben ze gewoon een goed gevoel bij dat merk. Je ziet hoe lang dat kan duren, want Volkswagen staat nog steeds bekend als heel degelijk. Nou ja, Volkswagen is niet heel afgrijzelijk onbetrouwbaar, maar om nou te zeggen dat ze 4-1 staan qua betrouwbaarheid ook niet meer. Dus zo'n reputatie blijft je heel lang achtervolgen. Het werkt natuurlijk ook andersom. Als mensen denken dat je onbetrouwbare auto's maakt, kun je doen wat je wil, maar dat blijft dan heel lang zitten. Maar dat soort mensen die stappen vervolgens over in een 107, 108, 208 of zo'n gruwelijke 308 van de eerste generatie.
Ja,
ja. Ja, dat is beter dan waar ze uitkomen, hè? Want zo'n auto is 10, 15 jaar oud. Nou ja, ja, god, het zal ongetwijfeld beter kunnen, maar waarom? Dit is toch prima? En zo kabbelt dat denk ik lekker voort. Maar waar ik me eigenlijk heel erg over heb verbaasd, de MG ZS EV, plek 51. En dat is een grappige bijvangst van ons belastingstelsel. Zo'n merk komt met een Engels label wat het niet gehaald heeft. Dus zo geliefd waren die auto's kennelijk in het verleden niet.
Nee, die is niet. Nee.
Die komen in één keer binnen met een auto van Chinese makelij. Doet het beter dan een Seat Leon, Audi A4, Nissan Leaf. Staat er allemaal onder. En dat vind ik dan wel heel grappig. Dat had ik dan weer niet zomaar 2 jaar geleden zien aankomen.
Nee, dat klopt. Dat is een auto die echt op het goede moment op de juiste plaats in het juiste land. Ik kan me voorstellen dat de landen om ons heen dat die daar wel een stukje minder verkocht heeft dan hier.
Ja, dat weet ik bijna wel zeker.
Ja, en ik denk ook dat het volgend jaar ook wel klaar is eigenlijk.
Ik vind het grappig. Je ziet natuurlijk wel, er komen ineens echt een hele sloot aan nieuwe merken op de markt. Cirrus komt eraan en
Iways en Nio.
Precies, allemaal dat soort merken. Sommige daarvan gaan dat ongetwijfeld niet
Python,
halen. Maar weet je, 10 jaar geleden, als ze dan niet uit China kwam, dan zeiden we, het zal wel. Hoe heet dat ding? De Landwind.
Ja.
Nou, ik weet het niet meer. Zo'n Opel Frontera.
Koros heeft wel echt leek echt groot aan te gaan pakken.
Ja.
Flink campagne, veel geïnvesteerd en uiteindelijk 0 auto's.
Ja, dat vond ik. Dat was ook
een raar merk. Dat je na een jaar dacht van, de introductie is uitgesteld. Hoe staat het eigenlijk mee? Dat was gewoon verdwenen in een bodemloze put of zo.
Ja, dat nooit meer wat van gehoord.
Nee.
Maar dat je nu zo serieus rekening moet houden met dat soort spelers, dat is wel. Ik wil niet zeggen dat ons tamelijk unieke belastingstelsel altijd even goed is. Maar het geeft wel dat soort nieuwe spelers een kans die ze anders niet hadden gehad.
Nou, meer dan andere landen. Want ook een model als een Mercedes EQC, die zie je voor mij ook niet buiten Nederland.
En zelfs in Nederland heeft hij het volgens mij ook niet heel erg goed gedaan. In ieder geval minder goed dan de MG ZS. Durf ik wel te stellen.
Je hebt er gewoon een particulier, hè, die dan toch elektrisch willen rijden voor iets wat soort van bereikbaar is.
Ja.
Nog even terug naar Peugeot, want jij zegt, dat vind ik wel interessant, dat het bij particulieren zo groot is. Vooral de 107, elke vriend die ik had, die had een vriendin en die vriendin had altijd een 107, zeg maar. Daar kon ik er zo 12 van opnoemen. En dan ook niet de C1 of de Aygo, maar altijd die Peugeot. Dat vond ik wel grappig. En nu dan, hebben ze dan de 108, wat verhoudingsgewijs niet zo'n aantrekkelijk auto vond als de 107 daarvoor. Maar daar stopt Peugeot natuurlijk mee. En ik vroeg me al wel af van, dat gaat ze een hoop klanten kosten. En hebben ze dus proactief, hebben ze in de private lease, hebben ze de 208 zo goedkoop gemaakt met bepaalde kilometers en maanden en hoe lang je wel moet rijden, dat die echt maar een paar tientjes schilder van een 108 om die klanten maar binnenboord te halen.
Ja,
dus dat ze de 108 klant, die proberen ze, wanhopig klinkt het negatief, maar zijn zich proactief gegaan om die te proberen in een 208 te krijgen. En je zou zeggen, dat is een te grote stap financieel, maar met private lease proberen ze dat te ondervangen. En dat vind ik dan wel weer grappig, hoe ze dan proactief voorkomen al die mensen straks naar, zijn weer, Kia gaan, want die gaat gewoon door met A-segment.
Ja, en Hyundai natuurlijk ook met met de i10, en dat is een ijzersterke auto.
Ja.
Ik vind het een moeilijke strategie. Peugeot heeft in het verleden ooit de 205 niet vervangen, in eerste instantie. Want dan zeiden ze van, dan ga je maar als je kleiner wil naar een 106 en als je wat groter wil naar een 306.
Ja.
En daar zijn ze toch een beetje op teruggekomen, want zo'n succes was dat niet.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dat voor ze gaat uitpakken. Maar die private lease markt is natuurlijk heel erg aan het toenemen.
Ja.
En ik denk dat Peugeot daar wel slim op inspeelt.
Ik vind het slim bedacht in elk geval. Dat je op die manier die auto, als je dat mensen voor kan leggen van, goh, je had een 108, die kostte dit. Maar ik weet even niet hoeveel het was, hoor. Maar laat het 20, 30 euro in de maand zijn. Dan rijdt ineens een 208. Dat is ook qua auto wel een flinke stap.
Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk voor de private lease aanbieder, of dat nou Peugeot zelf is of een tussenbedrijf, heeft dat ook weer voordelen. Want als je een 108 met, laten we zeggen, 2 ton vindt op marktplaats, dan zou je toch denken, die is wel een beetje op. Terwijl een 208, dat is toch net even wat meer auto. Dat zou misschien wel een tonnetje bij kunnen zonder al te grote kosten.
Ja.
Dus ik vind het om heel veel redenen inderdaad een hele slimme stap. Los van, en ook dat speelt weer een beetje in op hoe ons belastingstelsel in elkaar zit. Je creëert een hele vreemde markt, waarin dingen heel snel veranderen. Want als je 10 jaar geleden had gezegd, nou, er komt een Chinees crossovertje op de markt, elektrisch, en dat gaat een Audi A4 outsellen.
Ja,
en een Seat Leon. Ja. Nou, dan was je toch echt wel hard weggelachen, denk ik.
Of eerder nog de bekende Outlander. Ik bedoel, de Mitsubishi dealers hebben zich, die wisten natuurlijk niet wat ze gebeurde met 30.000 van die dingen in 3 jaar of zo.
Ja, ja.
En ik mag er hopen dat de meesten wel beseften, het is nou niet het moment om nog een keer 4 extra dealerschappen te openen, want dit duurt 2 jaar en dan is het klaar. En dan gaan we weer verkopen als vanouds bij Mitsubishi, zeg maar.
Ja, 200 dagen per jaar niks doen.
Ja. Deed nog een zijsprong naar van wat je zei van de 205 die nooit vervangen was?
Nou ja, het idee was toen, de 205 was natuurlijk een enorm succes. En eigenlijk de 206 stond niet meteen in de planning. Het idee was echt van, een soort twee sporen blijven. Ja. Dus de 205 gaat u of verder in een 106 of u gaat verder in een 306.
Nee, dat vind ik ook grappig bij, en daar kom ik even dan op dit moment op dat ik daar ineens aan moet denken. Volvo, wat die doet met de V40. Want dat was een hele goede auto, die heeft het heel goed gedaan. En Volvo zegt, oké, dat was leuk, geen opvolger.
Nee, ja, maar misschien, die auto heeft het heel goed gedaan. Maar dat is denk ik ook wel een Nederlands dingetje. Want dat ding was natuurlijk met een aantal bijtellingsvriendelijke diesels.
Ja.
Die hebben de verkoopcijfers enorm opgestuurd.
Nee, dat is waar. Maar los daarvan was hij ook wel oké. Hè? Het is niet alleen dat
het was een goede auto, maar dat geldt voor wel meer auto's in het C-segment.
Nee, maar het was zo'n lekkere Audi Mercedes concurrent van toch een soort van, Volvo heeft toch wel een goede, een beetje een soort van premium naam in Nederland, maar je betaalt veel minder geld. En ondertussen met het Focus onderstel reed hij ook wel oké.
Ja, nou, misschien dat er ook wel mee te maken
heeft. Volgens mij, deed hij het al goed voordat die bijtelling...
Zeker. Nee, dat is absoluut waar. Maar ik denk dat een voor een groot deel toch een Nederlands dingetje is. Volgens mij is die internationaal veel minder succesvol dan dat.
Ja, ik moet zeggen, dat weet ik eigenlijk niet.
Daar dus komt bij dat de XC40 ze natuurlijk ook niet echt windeieren legt op dit moment.
Nee, dat is dan ook de vervanging, hè? Dat,
precies, de winstmarges daarop zullen toch denk ik wat gunstiger liggen. En hij stond inderdaad op een focusbasis. Nou, dan is het minder duur om een afgeleide daarvan te maken, denk ik, dan dat je hem helemaal zelf van de grond af aan moet engineeren.
Ja.
Ik denk dat die markt gewoon niet zo interessant meer voor ze is. Hoewel die wel op de planning schijnt te hebben.
Ja, absoluut hoor. Ik heb nog naar een onderstel gekeken ook. Want dan zou ik komen als plug-in hybride. In feite met die aandrijflijn van de XC40 nu.
Ja,
dat stond allemaal op de planning toen nog. Van hier komt de V40 opvolger op. En met wat voor naam dan ook. En niet gedaan, terwijl ik zou toch zelf liever een V40 hebben dan een XC40.
Ja, ik vrees dat wij niet helemaal de beoogde doelgroep zijn.
Nee.
Vrees ik.
Ik moet zeggen, als ik dan zelf deze leeftijd een leaseauto zou die... Nou ja, dat weet ik. Ja goed, dan gaan we heel breed. Misschien nog een Opel Signia. Dus dat laten we niet die steeg ingaan, inderdaad. Goed, dan gaan we even, om dit af te sluiten, terugblikken op wat vorige afleveringen. De vorige aflevering in de eerste van dit jaar was met Frank. Die wat vertelde over waterstof, wat niemand interesseerde. Want het leidde tot slechts een karige 300 reacties of zo van... Mensen die op de Mall in Washington het Capitool gaan bestormen met hun waterstofmeningen. Dat ging er hard aan toe.
Dat effect heeft Frank wel vaker. Dat hij een mening heeft over dingen waar mensen dan weer een mening over hebben.
Ja, nou goed, er zijn natuurlijk wat onderwerpen op de site. Zo, hè, waterstof is een van. Het was elektrische auto. Het is niet zo hard bij elektrische auto's als het ooit was, volgens mij. Vroeger ging het tenminste ouderwets nog een keer over Alfa versus BMW of zo. Goede oude tijd. Maar evengoed gingen ook nog mensen in op ons verzoek van de aflevering daarvoor om feedback te leveren. Degene met de nickname Brevoort, wat volgens mij een vrij actieve reaguurder is op Autoweek site, die ging helemaal los. Ik zal niet zijn hele ding voorlezen, maar hij zei goed, jullie vragen er zelf om in de review. Dan gaat echt het onderwerp stuk voor stuk af. Wat ik even interessant vind, is dat hij zegt... dat wel wat meer diepte in mogen, dat niet gewoon herhalen bij een review van een auto wat we al in de video hebben gezegd. En dan noemt hij als voorbeeld de Yaris. En dacht ik, nou, die kritiek wil ik mezelf wel aantrekken. Misschien moeten we inderdaad kijken dat we niet gewoon 2 zinnen zeggen wat we al zeiden op beeld, maar dat we wat meer de achtergrond ingaan. Wat denk jij?
Daar ben ik het op zich wel mee eens. Op zich is dat ook volgens mij wel altijd de insteek geweest.
Ja.
Onze video's zijn toch bedoeld als een volledige, maar wel beknopte samenvatting van wat wij als... Nou, professionals, zal ik ons maar even noemen, van zo'n auto vinden. Zodat als je dat kijkt, nou, dan ben je in ieder geval goed geïnformeerd. Dan kun je keuze maken of je kan meepraten in de kroeg. En dan weet je in ieder geval waar het over gaat. En op dit podium hoeft er niks gemonteerd te worden qua beeld. Dus kunnen we iets langer leeglopen over wat we daar nou van vinden. Ook als liefhebber, maar ook wat we meemaken op zo'n evenement. Wat we opvangen. Dus als dat niet zo is overgekomen, dan stel ik voor dat we daar als een soort van goed voornemen wat meer op gaan inzetten.
Ja.
Zo is het natuurlijk wel bedoeld.
Nee, mee eens.
Verder zag ik in zijn reactie dat hij zich... Nou, stoort is misschien niet helemaal het goede woord. Maar dat hij vindt dat wij wel erg een voorkeur hebben voor de sportievere kant van het spectrum.
Ja, bij de wishlist, hè, ging het dan over.
Ja, nou, kan ik niet ontkennen. Wij wij zijn over het algemeen liefhebbers van sportieve auto's. Ja. Hij zei van ja, het zou wel leuk zijn om daar ook eens wat een ander geluid in te horen. Die kritiek wordt gehoord. Ik denk dat er ook wel in zit. Wat dat betreft, de wishlist was er niet helemaal de categorie voor. Maar ik snap echt niet dat de Suzuki Swift niet in de top 10 met best verkochte auto's staat.
Ja, maar dat is wel een sportieve bezig met haar.
Nou ja, als je een normale... Ja, nee. Kijk, hij rijdt sportief omdat hij weinig weegt. Dus ja. je kunt met Mach 3 een bocht om, want hij weegt ongeveer evenveel als een mug. En die kunnen ook heel hard een bocht om. Maar ik snap het niet. Het ding is goedkoop, compleet uitgerust. Het rijdt oké, het is super zuinig. Nou, de verwachting is dat hij ook best wel lang meegaat. Ik snap niet waarom niet elke particulier in een Suzuki Swift zat. Meen ik serieus?
Nee, ja, ik heb er eentje gehad ooit. Nog voor de generatie jij vooral bedoelt. Ik ben altijd heel blij met die auto geweest, ook qua value for money. Die kritiek over sportief, er kwamen daar wat sportwagens langs. Maar volgens mij hebben we toch ook wel wat andere dingen genoemd. Ik kwam voor een Jaguar XF. Vinden allebei wel leuke auto's. Zeker met die diesel van de eerste generatie en zo. Maar goed, ja, het hoofd zegt wat het hart roept. Hè, of zoiets, zullen we zeggen. Dus... dat is nou eenmaal zo. Ja, we zijn liefhebbers. En zelfs al heb ik andere mensen dan jij te gast. Frank is nou niet onze meest hardcore sportrijder. Maar die zou toch graag een TVR Zagaris op de oprit willen. Want dat vindt hij gewoon vet, weet je wel. Ja. En dan, dat komt ook weer uit liefhebberij. Los van het feit dat hij ook graag een Defender wilde.
Nou ja, zo zijn er echt wel afwijkende meningen. Ja. Maar inderdaad, dan is de wishlist misschien niet helemaal de juiste plek. Nee. Dus laten we beginnen met een nieuwe rubriek.
Ja, ik was er een beetje van plannen voor dit jaar, om te voorkomen dat we inderdaad in sleur zouden belanden. Als vervanging voor de wishlist dacht ik de rubriek De Tegenvaller. Dus welke auto die ooit reed viel zwaar tegen? Dat kan gewoon een nieuwe auto zijn bij een introductie, maar ook een bestaand model waar je altijd dacht van wauw, dat ding is wel gaaf en dan reed je het en dan was het eigenlijk veel minder. En jou de eer om dan de eerste auto door de mangel te halen van 2021.
Ja, als een soort kop van Jut. Ja. Dan mag ik eventjes... laat ik dan ook met gestrekt been ingaan. De vorige generatie E-klasse. Voor de kenners de W212 en voor de niet-kenners die met die twee vierkante koplampen aan beide zijn.
Begin 2009 onthuld in Detroit, weet ik, want daar was ik bij.
Dat bedoel ik. En dat is niet omdat het een slechte auto is, dat wil ik niet zeggen. Maar hij viel me tegen omdat, ik weet nog dat die auto in 2009 dus, toen liep ik stage hier bij Autoweek.
Ja.
En hij stond toen tegenover de uitlopende 5-serie, de E60. Mm-hmm. En ik was stagiair en ik mocht een stukje rijden met allebei die auto's en ik weet nog dat ik dacht, nou, het zal wel komen omdat ik stagiair ben. Maar ik vind die 5-serie eigenlijk net zo goed als die gloednieuwe E-klasse. Nou, een jaartje later, nog niet eens, kwam de F10 5-serie. Die maakte er echt gehakt van. Ja,
dat was een knaller, hè, die F10.
Die auto was...
Wat was die goed?
Ja, maar op alle fronten zoveel beter. Ja. Terwijl die E-klasse, nou ja, dat is wat mij betreft toch altijd een beetje de kern geweest is... van wat Mercedes is, hè. Zo'n comfortabele, technologisch hoogstaande grote sedan.
Ja.
Ja, misschien dat het ook een beetje te maken heeft dat met het feit dat de voorganger van die auto, de W211, dat was met die dubbele ronde koplampen.
Ja, begin de taxi van toen.
Die kende nogal wat probleempjes. Ja. Sterker nog, ik denk dat veel van de taxichauffeurs die zo'n ding hebben gehad, die worden nog wel eens badend in het zweet wakker, denk ik, omdat ze hebben gedroomd dat er weer zo'n ding op de oprit staat. Wat, dat was echt technologisch een behoorlijke ellende.
Ja, die betekent voor mij de doorbraak van de Skoda Superb.
Ja, nou, dat zou me niet verbazen. De E-klasse is altijd de taxi puur sang geweest. En na die generatie was dat echt voorbij. Je zag ze nog wel. Ook van die W212 wel. Maar niet meer. Het was niet meer de default choice.
Ja.
En ik denk dat ze daar zo van geschrokken zijn bij Mercedes dat ze gedacht hebben, nou, we gaan terug naar de basis. We doen het heel behoudend, heel veilig. Maar dan weten we zeker dat het heel blijft.
Ja.
Waardoor die auto gewoon te weinig vernieuwing bracht. Hij was niet slecht, maar in zijn klasse...
Nee, vond je niet wat het normaal was. En daar komt bij van ik vond hem ook heel lelijk.
Nou vind ik zelf altijd mezelf een hele slechte maatgeving voor wat mooi is. Want ik vind een van de mooiste auto's ook een Escort Cosworth. Met zo'n enorme taartschep achterop.
Ja.
En dat zullen veel mensen niet met me eens zijn.
Nee, maar dat is wel mooi van lelijkheid. Hè? In de zin van gewoon een heel bruut ding.
Ja, dus ja. Precies. Maar goed, om mezelf dus als maatstaf te nemen van wat mooi is. Nee, ik vond ook geen mooie auto. Absoluut niet. Hoewel de coupé, dat vond ik dan nog wel kunnen.
Dat je ook nog te zijn. Maar was dat niet dat was een C-klasse?
Ja, dat was een C-klasse onderhuis, eigenlijk. Ja. Maar dat vond ik dan wel een vet ding om te zien. Maar het is gewoon, ja, te veel one-trick pony, te behoudend. Interieur was ook niet buitengewoon luxueus en mooi. Het was allemaal net niet.
En hebben ze het wat jou betreft goed gemaakt met en of de facelift of de generatie daarna?
Nou, de facelift, daar gingen ze weer terug gingen ze door naar andere koplamp units. Maar dat was net alsof die twee vierkante dingen aan elkaar gesmolten waren. Dus het werd er niet beter op, zeg maar. Nee, de facelift niet. Zijn opvolger daarentegen, dat vind ik misschien wel de beste auto die je op dit moment kan kopen.
Ja.
Dat is zo'n verschrikkelijk goed ding. Die is super comfortabel, technologisch. Nou ja, kun je je afvragen, waarom zou je nog een S-klasse kopen?
Nou, dat ik wou het zelf zeggen, ze hebben net gefacelift, en reed ik hem ook weer totaal overbodig. De S is alleen als je luxe achterin wilt zitten en gereden wilt worden.
Ja. Ja.
Op een ander niveau. En verder, voor als je hem zelf rijdt, altijd de E nemen. Echt wel een goede auto.
Ja, dat is echt zo. En de grap is, ik dacht eigenlijk van, nou, nu is de automobielindustrie zo ver geëvalueerd dat de verhoudingen zoals ze nu zijn, die zullen niet echt meer veranderen. Maar de huidige 5-serie vind ik dus minder goed dan de huidige E-klasse.
Ja, daar komen we inkomen, omdat die 5, die weet niet goed wat die wil zijn. Hè? Die is dan comfortabeler geworden en dan is hij daardoor niet meer dynamisch. Maar dan valt het een beetje wat de 1-serie ook heeft, van dat achterwielaandrijving was wat een unique selling point. En als je het weghaalt, is hij oké, maar dan kan je een soort Audi A3 nemen. Zeg maar,
of een Ford Focus.
Ja. Ja, als je dan, maar de Nederlanders willen dikke logo's op hun 95 pk C-segmenter.
Oh ja.
Nou, dus nemen ze een Audi A3 1.0. Nou, die bestaat waarschijnlijk niet als 1.0.
Ja.
Nou ja.
Ja. Die bestaat als 1.0 TFSI. Maar dan heet die 30 TFSI.
Oh ja, dus denk je dat ligt een V6 in?
Ja, ja. Nee, dat staat voor een 3-cilinder met 0 vermogen.
Ja.
Maar goed, dat is een andere
discussie. Ik vind het een mooie opening van de tegenvaller. En dan de vraag of ik daar een tweede rubriek of die bij doen. Of dat we gaan kiezen of andersom. Ook een beetje in aanhang van de feedback, als we dan toch bezig zijn. De to drive list. Het gevaar is dat die een beetje op de wishlist lijkt. Maar bij de wishlist moet je auto gereden hebben. Want samen met de vraag die ik veel krijg van mensen die ik niet ken op verjaardagen van vrienden en zo. Is altijd, wat is dan de dikste auto die je ooit reed? Is de andere vraag, welke auto zou je dan nog een keer willen rijden? Dus ik dacht, laten we je ook steeds eentje noemen. Ik wou jou laten aftrappen, maar jij stelde nog voor om het eigenlijk af te wisselen.
Ja, ik dacht, dat lijkt me waardig.
Ja, en dan moest ik even heel snel beslissen. Ja, het gevaar is dan weer, dat zal Brevoort niet leuk vinden. Maar dan mag je raden in welke hoek we uitkomen. Dat is niet van budget B-segmenters. Meestal
E46 M3?
Ja. Nou, vooral omdat ik, al die B-segmenters, die hebben we al gereden. Nee, niet E46, die stonden wel blij. Eigenlijk de Lexus LFA.
Oh, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja, vooral omdat de kans klein is, want er zijn er niet zoveel.
Nou ja, ik weet er eentje te staan in het zuiden van het land.
Ja, maar die staat niet op kenteken volgens mij. Dus dat is, die is van meneer Lauwman zelf, hè?
Ik geloof het wel, ja.
In het zwart, volgens mij.
Volgens mij is het ook de allereerste ooit gebouwd.
Ja.
Maar dat weet ik niet, dat durf ik me niet voor de voet te steken.
Nou, van de eerste naar Europa en zeker de eerste in Nederland. Ook daar is natuurlijk heel weinig. Nee, maar met zo'n hoogtoerige V10... En dan een V10 met een goede blokhoek. Dus niet zo'n 90 graden ding uit de E60 of van Audi of Lamborghini of zo. Zo'n omgebouwde V8 tussen haakjes. Maar echt net als Carrera GT, zo'n ding met zo'n Formule 1 sound. Sander van S heeft zowel de gewone LFA, de gewone, gereden als die Nürburgring Edition. Op de Noordslijf notabene. Het geluid dat daar aankomt. Ik ken een journalist, die kwam er ook aan voor die intro. Die zei, ik dacht, ze zijn nog even Formule 1 aan het trainen. Ik wist niet dat het komende weekend hier was. Nee, dat was gewoon die Lexus.
Ja. Nee, om te horen is dat inderdaad samen met de Pagani Zonda. Is dat denk ik wel...
Dat had ik niet eens aan gedacht. Ja, de Zonda, dat is ook wel... Maar goed, dat is dan voor 100 keer, mag jij doen. Maar die LFA, dat vind ik toch iets heel bijzonders. Heeft Lexus, ze hebben er geloof ik 45 jaar over gedaan om dat ding te bouwen.
Ja, en toen maakte ze vervolgens €45.000 verlies per auto of zo.
Ja, of nog een nul erbij. En hij zou eerst helemaal van aluminium worden. En toen was hij helemaal af. En toen zei ze, we doen toch maar carbon. En toen moesten ze weer opnieuw beginnen. Dus het eindresultaat was echt zoiets van, dat gaat nooit komen, maar hij kwam toch. En ik heb hem zelf denk ik nog nooit rijdend gezien. Alleen maar, misschien op Goodwood een keer. Maar dat denk ik, ook omdat hij zo ongrijpbaar is en zo zeldzaam. Daar zou ik toch wel graag nog een keer wat mee doen, zeg maar.
Had die auto een versnellingsbak met een enkele koppeling? Volgens mij wel.
Ja.
Het vette van van dat soort auto's, atmosferische hoogtoerige motor en een versnellingsbak met een enkele koppeling, is dat de overschakelmomenten klinken ongelooflijk bruut. Ja. Het rijdt voor geen meter.
Ja. Maar in de Lexus weet ik dus niet, maar de snelste enkele koppelingen die ik ooit gereden heb is dat is een Ferrari bak, maar die zat toen in de Maserati MC Stradale.
Ja.
Gran Turismo MC Stradale. En daar heb ik me geen moment aan gestoord. Dat was, is niet waar. Daar heb ik me aan gestoord tijdens het parkeren.
Maar
op tempo was die echt snel.
Ja, maar dat is het probleem. Een bak met een enkele koppeling is goed als je echt vol aan het knallen bent.
Ja.
Maar op elk ander moment ook niet.
Ja, in de file was het echt...
File, in de stad rijden.
Heuveltje oprijden in een parkeergarage, dat is een leuke.
Exact, dat soort dingen.
Ja.
Maar het klinkt, je krijgt echt van die vieze, droge klappen. En zeker met zo'n hoogtoerige atmosferische motor. Ja, die voel ik wel. Ik vind het een mooie auto, de LFA.
Ook dat. En dus die hele aandrijflijn. En die automatisch voor mij is ook wel goed. En zat ik het eerst dat scherm wat dan opzij... Draai die toerenteller dan opzij gleed, weet je wel, als je in de sportmodus ging. Wat later natuurlijk ook voor mij de gewone IS had het ook al. Welke Lexus had het nou?
Volgens mij heeft de
GSF, heb ik nou vergeten, die had het ook.
Ja, volgens mij heeft elke Lexus
die GSF, weet je, dat een verrassend gave auto was. Ook gewoon een dikke V8, een lomp erin. En ook met dat en een gewoon een goede volautomaat. Dat was een verrassend leuke auto trouwens. Maar dus dat is
die 5 liter die ook in de RCF.
En ja,
de,
450 pk. Ja. En niet instelbare dempers. Gewoon één setting, dat is het. En ik had nul verwachtingen. Maar goed, dan gaan we weer een zijsprong maken naar een ander soort. Dat was echt een goed ding. Dus de LFA. Daarmee wil ik dan de drivelist openen. Alle bezitters van auto's, even een soort disclaimer voor ons beiden. Alle bezitters van auto's die Mark of ik noemen in deze rubriek. Mogen zich altijd melden als ze hun auto willen afstaan voor een rondje om. Kan maar verschroepen, toch?
Ja, zo. Ik vind het wel heel genereus dat je dat doet. Vind ik wel. Ja. Zo zijn wij.
Dat niet. Goed, mooi begin van het jaar. Dan even een blik wat op de agenda staat. Dat is geen Lexus LFA, maar wel een Jeep Compass. Want Jeep, op een gegeven moment verkochten ze beter dan Fiat in Nederland. Inmiddels weet ik niet meer, verkopen het allemaal niet meer, geloof ik. Maar ze hebben nog een Compass en die hebben wij tegen een Volvo XC40.
Ja, ze hebben een plug-in hybride aandrijflijn ontwikkeld voor de Jeep Compass. En dat is de aanleiding. Dit is de sterkste plug-in hybride, dus 235 zeg ik even uit mijn hoofd, pk. Mm-hmm. Die staat tegen onze Volvo XC40 duurtester. Dat is ook een plug-in hybride.
Oh, ja.
En wij hebben een T5 met 252 pk. Dus dat is een mooi testje.
Okay.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, want het was ooit. We hebben ook
de Renegade.
De Renegade gehad, duurtester. En dat was stiekem was een best aardige auto.
Ja, dat was echt zo'n auto dat ik denk, nou, ik heb niet heel veel eisen. Want ik zeg, ik vind een Escort Cosworth, daar zou ik zonder gêne in rondgerijden. Maar die Renegade, dat vond ik echt,
dat vind ik niet. Ik bedoel niet zeggen van, ik werd er niet verliefd op of zo. Maar ik vond het een verrassend leuke auto om te zien. Maar ik dacht, nou, het rijdt wel prut. Maar het reed dus wel goed. En dat had ik niet verwacht. En ineens dacht ik, nou ja, ik vind het eigenlijk best wel, ik ben mee naar Frankrijk gereden voor mij. Ik vond het best een aardige auto.
Ik vond het helemaal geen vervelende auto om in te rijden. Alleen elke keer dat ik er dan naartoe moest lopen, dan had ik zoiets van, oh, wat een lullig ding.
Ja. Nou ja, goed. Ja, een beetje Evoque in het klein. Dan testen jou.
Dat vind ik voor alle Evoque bezitters echt een grove belediging.
Ja, maar Evoque is toch ook werkelijk. Dat is toch, ik bedoel, dat is ook, dat lijkt een stoere auto, maar dat is ook zo'n compact klein dingetje.
Ja, dat is het ook, maar dat ziet er in ieder geval nog uit alsof het uit één geheel is gesteld. Nee. En een Renegade, dat vind ik net alsof je een kind van 3 een Jeep laat natekenen. En dan denk ik van, nou, dan produceren we dat op ware schaal.
Ik vond hem minder pretentieus dan zo'n Evoque dan. Maar goed, dat.
Okay.
Daar zitten we anders in. Hey, deze test even uitpikken, vind ik wel leuk van jou. Een Cupra Formentor tegen een BMW X2. Want die Cupra Formentor bestaat niet als Seat. Dat vind ik toch wel grappig. En inmiddels, ik kan bij elke sportieve SUV-introductie zeggen, ik zou liever de lage auto nemen. Maar goed, dit is de wereld in we leven.
Ja.
En volgens mij, volgens mij, wat vind je van die Cupra?
Ik vind het een uitstekende auto. Alleen hij bestaat al. Als Cupra Ateca en als Volkswagen T-Roc R.
Ja.
Als je er blind instapt, dan, en je plakt de logo's af, heb je geen idee in welke van de drie je zit.
Ja.
Echt niet.
Nou, we hadden een soort omgekeerde rubriek tegenvaller kunnen doen. Welke auto verwacht je niks van? Was stiekem best leuk of best goed? Dan vond ik dus die T-Roc R. Dat ik dacht, ja, zo'n hoog ding, moeite mee met zo'n vermogen. Maar het was hartstikke leuk, gaaf ding. Dus voor die Cupra, nou ja. Blijkbaar dus ook wel een beetje.
Ja hoor, het is, hij is snel en de motor is lekker fel. Automatisch scherp. Onderstel heeft adaptieve dempers. Dus hij is stevig, maar heel acceptabel. Dat als je over een drempel gaat, dan kan dat gewoon zonder dat je gelijk een ruggenwervel verliest.
Okay.
Tegelijkertijd, je zult echt niet aan de grenzen van zijn onderstel komen. Dus ja, het is keurig, maar op de typisch op de Volkswagen
manier. Wat kost die?
72.000 euro.
Ja.
Dus.
Ja, maar goed, die X2 die jij erbij hebt, die zal ook wel zoiets komen. Ik vermoed dat de doelgroep voor beide auto's, hè, papier zijn ze heel erg gelijk. De doelgroep is natuurlijk compleet anders,
ja,
denk ik.
Die X2 trouwens, dat is wel grappig. Die heeft een sperdifferentieel tussen de voorwielen en dan on-demand vierwielaandrijving.
Oh ja.
Maar dat is dus een heel vreemd gevoel, want als je met een voorwiel aangedreven auto met sperdifferentieel rijdt, die geeft gas, dan gaat de neus van de auto naar de binnenkant van de bocht.
Ja.
Omdat het buitenste wiel dan wat meer vermogen toebedeeld krijgt. En daarna gaat die vierwielaandrijving nog een keertje meespelen. Dus het is in de bocht is het een soort tweetrapsraket. Ik heb hem vandaag opgehaald, dus het is te kort om te zeggen van nou, het is goed of niet. Maar het is in ieder geval uniek.
Ja.
Buiten dat die plank hard is. Maar het is een heel apart gevoel.
Nee, ik vind het zijn interessante auto's, omdat zo'n X2 in deze versie, die verkoopt ook gewoon een normaal, wat ouder iemand die gewoon, oh, die BMW is wel mooi en dan een dikke versie, ik heb goed pensioen, boeiend, weet je wel. Terwijl die Formentor is dan veel meer gericht op iemand die echt heel bewust zo'n Cupra sportieve auto koopt. Terwijl bij de X2 hoeft dat helemaal niet het geval te zijn.
Nee.
Dat vind ik dan grappig. Terwijl hij is misschien zo bedoeld, maar dat boeit niet alle kopers, boeit dat. Net als dat je wel eens, dan zie je een oude Civic Type R rijden en er zit dan een bejaard stel in of zo. weet je wel. En dan laten we zeggen, soms met van een nieuwe Nederlanders, toch? Gewoon een net woord, zeg maar. En die boeide die Type R. Blijkbaar was die auto een aardige aanbieding. Honda, dat kende hij wel. En dan rijdt zo'n stelletje van tegen de 70, die rijdt in zo'n Type R. Ja. Over de A10 met brulpijp er nog onder, hè? Dat soort dingen.
Zo'n bejaard echtpaar wat dan bij de Volkswagen dealer komt en zegt, we willen wel een Golfje met automaat. En zegt de verkoper, nou, dan moet u de R nemen.
Ja, 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 precies. De R van de Riviera of zo, ja.
Zoiets.
Oké, nou, we lopen hard uit, dus dan laat ik daarbij. Ik ben nieuwsgierig. Komt er video van, die Cupra en die...
Door corona is het qua het plannen van auto's af en toe een beetje een uitdaging. Dus ik kreeg ze net aan met één dag overlap. Oh, ja. Wat betekent dat? Er komt wel een hele mooie fotoreportage binnenkort in de Autoweek, maar helaas geen video.
Lees dus alle de Autoweek binnenkort bij Marcus en Test, want ik ben nieuwsgierig naar de uitslag. Dan sluiten wij daarmee wat mij betreft even de eerste podcast van het jaar samen af. Marco, heb jij nog een vraag voor de luisteraar?
Nou, ik ben wel heel benieuwd wat ze vinden van de twee rubrieken die we bedacht hebben. Dus de tegenvaller en de to-drive list.
Ja.
Laat even weten, vinden jullie het allebei leuk? Vind je een van de twee leuk? Vind je ze geen van beide leuk? Laat dat even weten, ook als je niet Brevoort bent. Dan kunnen wij besluiten of we met allebei doorgaan, of dat we het wisselen, of wat we daarmee doen. Dus let us know.
Oké, dan daarbij. Dank voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten waar dat kan. En tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.